Een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat morgenavond, maandag 28 oktober, om 8 uur, er een extra kerkraadsvergadering gehouden zal worden, waarin namens de klasses Rotterdam kerkvisitatie zal worden verricht. We herinneren u aan de hervormingsavond, die aanstaande donderdagavond 31 oktober zal worden gehouden in de hervormde kerk. En de laatste mededeling is de extra collecte voor het bouwfonds die we hartelijk bij u aanbevelen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 102, het 15e en het 16e vers. Thank you. willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. Daarna zingen we uit Psalm 90, het zevende vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht? Geduchtste macht der machten, leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Daarna lezen we uit het boek Job, het 19e hoofdstuk. Schriftlezing is dus uit het boek Job, hoofdstuk 19, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 90, het zevende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Job, hoofdstuk 19. Maar Job antwoordde en zeide: Hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, Weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Ziet, ik roep geweld, doch word niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan. En over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken en de kroon mijns hoofds heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij haar weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken ze mij tegen. Alle mensen mijns heimelijke raads hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden, och, of zij in een boek ook wierden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden wierden. Want ik weet, mijn Verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen vanuit het woord van God en vanuit de catechismus nadenken over de wederopstanding der doden. En de tekst kunt u vinden in dit hoofdstuk wat aan u gelezen is. De versen 25, 26 en 27 van Job 19. Job 19, vers 25 tot en met 27. We lezen daar het woord van God en de tekst voor deze morgen. Want ik weet, mijn Verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En het licht van dit schriftwoord en ook andere woorden van het woord van God willen we lezen wat we vinden in zondag 22 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 57. Zondag 22, vraag en antwoord 57. Daar wordt de vraag gesteld: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En dan luidt het antwoord: dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. Willen we nu eerst samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij hoge en heilige God, wij naderen voor uw heilig aangezicht, nu de morgen van deze dag is aangebroken en we op deze zondagmorgen samen mogen zijn in uw huis. Opnieuw bracht u ons samen, want het feit dat wij hier zijn is een teken van uw goedheid en van uw geduld. Heere, laten we dat ook diep mogen beseffen. Dat er wel anderen ziek zijn, sommigen ernstig ziek zijn. Of weer anderen door de dood uit dit leven werden weggenomen. Spaarde u ons. Gaf u ons zoveel gezondheid en kracht dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Laat dat ons klein mogen maken en ootmoedig mogen stemmen voor u. En doen beseffen dat de minste zegen die u ons schenkt onverdiend is en blijk is van uw goedheid en genade. We bidden u, Heere, doe ons al die zegeningen op de rechte waarde schatten. En geef dat we met al die zegeningen voor u leren buigen. Want ook deze afgelopen week hebt u opnieuw gesproken in de kring van onze gemeente. Door de dood die altijd onverbiddelijk komt. Zuster Westdijk werd deze week na een langdurige en ook ernstige ziekte toch nog onverwacht uit dit leven weggenomen. En we willen de familie aan u opdragen. De kinderen, de kleinkinderen, haar zuster en allen die verder zich met haar verbonden wisten. Heere, wil u hen in deze verdrietige omstandigheden troosten. En wil u hen nabij zijn met de kracht van omhoog. En bijzonder ook op de dag van begraven, morgen. Nabij zijn. En wil u het laten zien, Heere, zoals u in het leven van Job hebt laten zien. Dat er troost is niet bij mensen, want mensen zijn moeilijke troosters. Maar dat er troost is bij u, die troosten kunt en wilt meer dan een moeder troost. O Heere, wil u zich ontfermen over de gehele familie en ook morgen met uw zegen en met uw nabijheid in ons midden zijn. We smeken u, Heere, heilig ook deze roepstem aan ons hart. Want dan mocht zuster Westdijk een hoge leeftijd bereiken. Dat betekent niet dat wij allen zo oud zullen worden. De dood wenkt ieder uur. Heere, geef dat dan de grote, de dringende vraag voor ons allen mag worden. Of wij bereid zijn wanneer het levenseinde soms zo plotseling kan komen. En leer ons dat heil zoeken, Heere, waarover het ook vanmorgen gaan mag. Dat heil dat in Christus het hoofd is. O Heere, bezoek ons met dat heil en geef dat indringende boodschap, wanneer het gaat over het sterven en over de opstanding der doden, dat die boodschap gezegend mag worden in zijn vermanende, onderwijzende, maar ook in zijn vertroostende kracht. Wees u ook met allen die ziek zijn. Er zijn ook onder ons deze weken velen die meer of minder ernstig ziek zijn. We willen ook hen vanmorgen in het bijzonder aan u opdragen. En dan denken we aan broeder en zuster Sprong, die beide op hoge leeftijd zijn gekomen en met wie het allebei niet zo goed gaat. Zuster Sprong werd deze week in het ziekenhuis opgenomen en we dragen haar aan u op, Heere. Wil u haar ondersteunen en sterken en indien het mogelijk is nog kracht te geven. Wil u ook aan haar man gedenken die in de ziekenboeg in het bejaardentehuis ligt. Wil u ook hem nabij zijn en bij alle vragen die ook hij heeft uw genade en gunst niet onthouden. Ja, schenk hen beiden dat boven alles. En hoe ik uw wegen zijn, wil u ze gedenken in uw goddelijke ontfermingen. We dragen ook broeder en zuster Arendsman aan u op. Heere, u kent de omstandigheden van broeder Arendsman die een ernstige hersenbloeding ondergaan moest en de gevolgen daarvan nog steeds ondervindt. Wil u hem nabij zijn en zou u nog krachten willen vernieuwen en zou u nog dingen ten goede willen doen keren. Maar bijzonder, Heere, spreek u tot zijn hart. Wil u ook zijn vrouw gedenken die onder deze omstandigheden het wel bijzonder moeilijk heeft. daar zij zelf al zoveel jaren ernstig gehandicapt is, wil u haar nabij zijn en wil u geven dat zij het ook in deze weg aan u mag overgeven en wil u haar troosten en haar sterken. We vragen ook om uw zegen voor zuster Vroeg in de Wei in het bejaardentehuis, die deze week ernstig ziek werd en voor wie er grote zorgen waren. We zeggen uw naam dank dat het nu weer iets beter mag zijn, maar u weet dat de omstandigheden zorgelijk blijven. En we smeken u, Heere, wil u ook haar bijzonder gedenken in haar moeite, in haar verdriet. En geef, o Heere, dat uw genade, want die is het alleen die ons sterken kan, haar deel mag zijn, o spreek gij tot haar hart. We denken ook aan zuster Van Loon. Heere, wil u haar nabij zijn. U kent de zorgelijke omstandigheden. Ook al mag het naar die omstandigheden op het ogenblik redelijk gaan. Ook al was er blijdschap omdat een kleindochter geboren werd. Heere, wil u haar sterken, haar nabij zijn. Geef dat bovenal uw genade. Haar op de weg die zij heeft te gaan mag vergezellen, mag sterken en mag troosten. We dragen ook zuster Verbiest en Rinus Driessen aan u op, die in het Delta ziekenhuis verzorgd worden. Wil u ook hen daar met uw goedheid en genade omringen en nabij zijn. We bidden u, Heere, wees met alle zieken, ook met hen die vanmorgen niet genoemd werden. U weet ook van alle omstandigheden, kent ook de zorgen en het verdriet wat soms in stilte wordt afgeleden. We dragen hen die eenzaam zijn, hen die tobben over hun gezondheid, hen die worstelen met een bepaalde nood, hen die denken aan kinderen of familieleden die gehandicapt zijn, allen aan u op. Heere, wil u in al die moeite en in al die zorgen uw grote zorg niet doen ontbreken, maar wil uw genade schenken en hulp en kracht. We mogen ook uw naam dankzeggen voor de zegeningen. We bidden u, Heere, wil u dankbare harten geven voor al de zegeningen, want zegeningen zijn er niet als vanzelfsprekend. Het zijn zegeningen van u, zegeningen die ook bedoeld zijn om ons klein te maken. O Heere, dat uw goedheid ons dan vernederen mag. En bij alle zegeningen willen we bijzonder uw naam dankzeggen dat de familie Soeteman deze week een eerste kindje ontvangen mocht. Dochtertje uit uw hand. Heere, wil u dit jonge gezin gedenken. Geef de dankbaarheid in het hart van deze jonge ouders. En wil u de moeder weer oprichten. En wil u geven dat dit jonge leven door u gespaard en beschermd mag worden. Maar bovenal leer haar u de Heere zoeken. En u de Heere kennen, o God, geef dat het een kind mag zijn wat u de Heere mag vrezen. Sterk deze jonge ouders bij de opvoeding van dit kind wat u hen schonk. Wil u zijn met ons allen en met onze kinderen. Wil u ons te midden van alle verwarring en de vragen en de verzoekingen van deze tijd als gezinnen met onze kinderen gedenken, Heere. En wil u geven dat we bij uw woord mogen leven. Dat er ook ernst mag zijn om u te zoeken en dat we ook bij uw woord bewaard mogen worden. Laat ons niet los, Heere, en werk nog krachtig en onweerstandelijk met uw geest en genade onder ons, o grote koning. Wil daartoe het woord gebruiken, het woord wat vanaf onze vroegste jaren voor het merendeel tot ons kwam. Het woord wat via de ouders, op de zondagsschool, catechisatie, in de prediking tot ons komt. Zegen het, Heere, rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. En wil dat woord zo zegenen dat onze harten verbroken worden, saamgevoegd worden tot de vreze van uw naam. We bidden u, o grote ontfermer, wees deze morgen met ons. Bezoek ons in Christus Jezus, uw Zoon. En leer ons het grote heilgeheim van dit evangelie, van uw genade verstaan. Verdiend is het niet, Heere, maar onze ogen zijn op u en we pleiten op de vergiffenis die er is in het bloed van de Heere Jezus Christus. We smeken dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We willen zingen uit Psalm 49, het tweede en het zesde vers. Psalm 49, vers 2 en vers 6. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 49, vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. En het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. 2 en 6 van Psalm 49. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Het 12e vers van Psalm 73 zingen we aan het einde van de prediking na het Amen. Geliefde gemeente, het is merkwaardig dat je bij heel veel mensen die de Heere vrezen soms meer gedachten vindt over het sterven dan over de opstanding. Ik denk dat je zelfs kunt zeggen dat dat algemeen wel zo is. Misschien zijn er uitzonderingen, maar die bevestigen dan alleen maar de regel. Er zijn meer gedachten bij de dood dan bij de opstanding der doden. En in zekere zin is dat begrijpelijk. Want wat kan er juist ook in het leven van hen die de Heere vrezen soms geen strijd zijn rondom het sterven? Wat kan er soms niet de vraag zijn, hoe zal het met mij zijn? Juist in dagen van twijfel en van de verberging van Gods aangezicht. En hoe kan er juist bij het ouder worden, in het nadenken over die dingen, niet allerlei gedachten bovenkomen, soms ook gedachten van hoop en van geloof, soms ook gedachten van vrees. En al is het vanuit dat gezichtspunt niet onbegrijpelijk dat de gedachten en de overleggingen van het hart zich concentreren op het sterven, toch mogen we vanuit de Schrift nooit vergeten dat de Bijbel zegt dat het volk van de levende God ook zijn gedachten, zijn verlangen, zijn hoop dient te richten op datgene wat komt na de dood. Er wordt gesproken dat de kerk van het Nieuwe Testament leefde in het geloof bij de wederkomst van Christus, bij het nieuw worden van alle dingen. En als u alle teksten die in het Nieuwe Testament over deze dingen gezegd worden bij elkaar zou zetten, dan zou u één lied krijgen waarin gezongen wordt van de verwachting van de Heere Jezus Christus uit de hemelen, die dit vernederd lichaam aan zijn verhoogde lichaam gelijkvormig maken zal. En juist dat lied van de verwachting over wat na de dood is, wat door de donkere tunnel van de dood heen gloort, dat is het wat vanuit het woord van God aan de orde gesteld mag worden en ook moet worden. Aan de ene kant, opdat wij onszelf onderzoeken. Hoe staan wij tegenover de eeuwigheid? Aan de andere kant, om Gods kerk op te wekken. Om dat grote heil, dat volle heil dat in de eeuwigheid aan zal lichten, ook uit de hemelen te verwachten en te leven bij de komst van Hem. We willen vanmorgen stilstaan vanuit woord en belijdenis bij de wederopstanding der doden. En dan letten we op twee dingen. In de eerste plaats wat er gebeurt bij de dood, en in de tweede plaats wat er gebeurt bij de opstanding. De wederopstanding der doden. Onze catechismus benadrukt dan allereerst wat er gebeurt bij de dood, en in de tweede plaats wat er gebeurt bij de opstanding. Als wij dit gedeelte lezen uit onze catechismus, dan ligt de volle nadruk op dat ene woord van stonden aan. Wat is de wederopstanding der doden? Wat troost u dat? Zo vraagt onze catechismus. Wel, luidt het antwoord dat mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. En dat woord van stonden aan, dat staat er niet voor niets. Want er zijn allerlei mensen geweest, en die waren er ook in de tijd waarin de catechismus geschreven is, die met dat van stonden aan moeite hadden. En die daar nu eigenlijk niets van wilden weten. Nee, dan denk ik niet aan de gedachte van de velen die er vandaag zijn, die niet geloven dat er iets na de dood zal zijn, en die heel plat, bijna godslasterlijk zeggen, dood is dood. Maar dan denk ik aan die mensen die wel geloven dat er iets is na dit leven, maar die moeite hebben met dat kleine woord van stonden aan. Wie bedoel ik? Wel, het is duidelijk dat de catechismus naar twee kanten toe denkt. Allereerst naar de kant van de Romeinse kerk. En u weet, de Romeinse kerk had en heeft die leer van het vage vuur. En het vage vuur, dat is een plaats tussen de hemel aan de ene kant en de hel aan de andere kant in. Zij leerden dat wanneer iemand stierf, dat hij niet direct naar de hemel gaat. Dat was alleen weggelegd voor degenen die volmaakt heilig geleefd hebben. Degenen die volmaakt heilig geleefd hebben, bij wie er geen zonden meer over zijn, die gaan bij de dood onmiddellijk naar de hemel, naar het zien van de heilige en volkomen God. Maar de gewone mensen, de gewone Rooms-Katholieke kerkleden, die komen bij hun sterven niet onmiddellijk in de hemel, maar die moeten eerst nog een tijd doorbrengen in het vage vuur. Wat het woord vage vuur betekent, is misschien het best duidelijk te maken met het bekende Latijnse woord voor vage vuur. Purgatorium, reinigingsvuur, louteringsvuur. Degene die sterven en nog zonde hebben, nog niet volmaakt heilig zijn, moeten voordat ze in de hemel kunnen komen, eerst door het louteringsvuur nog verder gereinigd worden. En als zij lang genoeg gelouterd of gereinigd zijn, dan, ja, dan zullen ze bij Christus in de hemelen zijn. Daar hebt u dus één opvatting waar het van stonden aan in twijfel getrokken wordt. En u weet wat dat voor gevolgen heeft gehad, die leer van het vage vuur. In de Romeinse kerk is er altijd maar die onzekerheid over het lot van degene die sterven. Zij moeten in het vage vuur, in het louteringsvuur doorbrengen. En wie weet hoe lang. En vandaar dat men missen opdraagt voor de overledenen, om ervoor te zorgen dat zij korter in het vage vuur behoeven door te brengen. Vandaar dat men kaarsen brandt ter herinnering aan de overledenen en de gebeden erbij opzegt, om ervoor te zorgen dat zij niet zo lang in die plaats van de loutering behoeven door te brengen. Maar daartegenover heeft de reformatie met kracht gesteld. Wanneer wij door het geloof Christus Jezus als borg kennen, wanneer wij in hem gevonden zijn, dan hoeven we niet te vrezen bij de dood dat er nog iets zal zijn als de plaats van het gericht, of als een plaats van loutering, of een plaats van reiniging. Dan is de ziel van stonden aan onmiddellijk met Christus haar hoofd. Er was nog een ander gevoel waartegen de catechismus zich keerde. En dat bestond ook al in de tijd waarin de catechismus geschreven is. Dat is de zogenaamde leer van de zielenslaap. Een leer die je in die tijd vooral vond bij een aantal wederdopers. En die hadden deze gedachte. Bij het sterven, dan wordt het lichaam begraven. Maar de ziel is niet onmiddellijk op de plaats van zijn eeuwige bestemming. Die ziel die slaapt, onbewust is ze. En die ziel zal pas opgewekt worden straks bij de grote dag van het gericht. En dan zal het oordeel plaatsvinden. En dan zal degene die in Christus Jezus gevonden is, eeuwig in de hemelen zijn. Maar degene die buiten God en Christus geleefd heeft, zal eeuwig zijn in de plaats der duisternis. Maar tussen het sterven en de opstanding is er dus niets. Is er een lange droomloze slaap, de zielenslaap. En wij weten dus dat degene die gestorven zijn, zo zeiden de doopsgezinden, de wederdopers uit de tijd van de reformatie dat degenen die gestorven zijn nog niet bij Christus zijn. Hun lichaam wordt tot stof in de aarde en hun ziel slaapt, wachtend op de dag van de opstanding. En die oude leer van de zielenslaap, die komt zo af en toe nog wel weer eens boven. Soms in een wat ander jasje, maar in wezen is het diezelfde oude leer van de zielenslaap uit de tijd van Calvijn en Luther. Bijvoorbeeld hier in Nederland in de jaren 60... waren mensen als dokter Telder en dominee Vonk, toen nog behorend tot de gereformeerde kerken, vrijgemaakt, later overgegaan tot de Nederlands gereformeerde kerken, die een bepaalde vorm van de leer van de zielenslaap leerde. Een leer die in die kringen terecht nogal wat onrust veroorzaakt heeft. De ziel slaapt. Is dat zo? Nee, zegt onze catechismus. Er is geen enkele ruimte voor de leer van de zielenslaap, want de zielen van hen die in Christus zijn, die zullen van stonden aan op het moment van het sterven, zullen ze bij Christus zijn. En zullen ze in heerlijkheid in de hemel verkeren. Hoe we dat weten? Ach, ik wijs maar op één of twee teksten. Er zou veel te noemen zijn. Ik denk aan de moordenaar aan het kruis. Als die moordenaar met een verbroken hart de smeekbede richt tot de Heere Jezus Christus, om hem te gedenken wanneer hij in zijn heerlijkheid zal gekomen zijn, dan zegt de Heere Jezus Christus tot die moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Er staat letterlijk vandaag. Vandaag nog. Dus niet na een periode van loutering in het vage vuur. Ook niet, de ziel zal nog eeuwen slapen. Maar heden, vandaag nog, zult gij met mij in het paradijs zijn. U kunt ook denken aan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ook in het Lucas-evangelie beschreven. Waar zo staat dat die arme Lazarus het eerst sterft en hij wordt van de engelen gedragen in Abrahams schoot. En u weet, de uitdrukking Abrahams schoot, een echte oude Joodse uitdrukking, is een uitdrukking die de hemel aanduidt. Hij is bij Abraham en bij al de kinderen van God, hij is in de hemel. En er staat tegelijkertijd dan ook dat aangrijpende woord van die rijke man. En de rijke man stierf ook. En hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn, in de buitenste duisternis van de hel. Daar is dus iets van het onmiddellijk, van het van stonde aan. Bij het sterven komt de ziel op de plaats van zijn eeuwige bestemming. En ook al moet het eindoordeel nog plaatsvinden op de dag van Christus' wederkomst, bij de dood valt de beslissing al. En vandaar dat het niet verkeerd is om te zeggen, wanneer iemand sterft, zijn lot, haar lot is beslist. Hij is op de plaats van de eeuwige bestemming. Behalve de duidelijke bewijzen uit de schrift, kunnen we ook nog wijzen op het feit dat Gods kinderen soms heel duidelijk bij het sterven een uitzicht hadden op de hemel. Een voorsmaak noemden we dat vroeger vaak. Dat je het van tevoren als het ware al zag en al proefde. Ik denk aan het Bijbelse voorbeeld van die grote getuige van God, de eerste martelaar Stefanus. Die staat te midden van een briesende, tanden knarsende Joodse raad, die hem doden wil en hem straks zal stenigen. En dan staat hij daar midden tussen die vijanden van het evangelie. En hij heft zijn ogen op naar de hemel en een glans als van een engel komt op zijn gezicht. En hij zegt, ik zie de hemelen geopend en ik zie de heerlijkheid van God en de Zoon van God staande aan de rechterhand van de heerlijkheid Gods. Hij ziet de Heere Jezus Christus opstaan in de troon om zijn gefolterd en straks gemarteld kind Stefanus te hulp te komen. Hij heeft een vooruitzicht op de hemel. En misschien herinnert u zich wel uit uw eigen familiekring of door andere ontmoetingen het sterfbed van iemand die een ruim en rijk sterven had. Daar kunnen soms hele duidelijke bewijzen zijn dat Gods kinderen tot op de dag van vandaag een verlangen krijgen, niet alleen, maar soms ook een uitzicht. Iets van de heerlijkheid des hemels kan er rond een sterfbed van een kind van God zijn. En dan weten zulke kinderen van God het. Sterven, die donkere gracht, die donkere tunnel. Het zal alleen maar winst zijn. Het zal alleen maar hemelse vrede brengen. En ook het tegenovergestelde is zo. Er zijn soms, en ik zeg met nadruk daar soms bij, aangrijpende getuigenissen in de geschiedenis van deze wereld te vinden, van mensen die zich bruut en willens en wetens tegen God en tegen zijn geboden en tegen zijn evangelie hebben verzet. En het bericht van wie het sterfbed vreselijk is. Ik noem twee voorbeelden zonder erover uit te wijzen. Als u iets weet van de geschiedenis van het leven van Jozef Stalin en de beschrijvingen leest van hoe die man die zoveel mensenlevens op zijn geweten had, hoe die gestorven is, dan kun je alleen maar huiveren. Of als je denkt aan de wanhoop van een Voltaire, die vreselijke spotter met het heilige uit de tijd van voor de Franse Revolutie, dan kun je alleen maar beven. Dan was daar iets van zichtbaar, ook bij hen, dat er bij de dood de eeuwige nacht wachtte. En zo is het ook daarin heel nadrukkelijk vanuit de schrift en vanuit de beleving van de dingen in het licht van de schrift duidelijk. Van stonde aan, bij het sterven, is ons lot beslist. En dat brengt de vraag met zich mee. Juist ook vanmorgen, nu we naar de orde van de catechismus over deze dingen moeten en mogen spreken. Wij mensen die leven in de tijd die door de Bijbel het heden van de genade genoemd wordt, denken wij wel eens over het sterven na. En nee, dat niet slechts oppervlakkig zo van, ja, heb je het gehoord, die is overleden. En dat geeft een moment serieuze en ernstige gedachten en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Maar denkt u er ook over na dat u en dat ik, dat wij sterven moeten. En dat bij het sterven de beslissing valt over eeuwig wel of eeuwig wee. Als dat op ons hart zou wegen, gemeente, dan zou er in ons leven, en misschien spreek ik u aan, ik spreek zeker ook mezelf aan, dan zou er in ons leven toch meer ernst zijn, niet? Om nu het heden van de genade nog is, de Heere te zoeken en niet te rusten, voordat ons leven geborgen is in het bloed van de Heere Jezus Christus, hem te kennen als het hoofd en de middelaar van het verbond. Is dat ons leven? Dat we juist in deze tijd die zo snel voorbij gaat, waarin de jaren zich aaneenrijgen, waarin we zoveel horen, ook binnen de kring van onze gemeente, van sterfgevallen, waarin we rondom ons heen, ook in de wijdere kring, van de plaats, van het eiland, van ons land, van onze kennissen. Zoveel horen van plotselinge sterfgevallen. En toch leven we vaak zo door. Alsof we nog jaren bezitten. Maar de Heere zegt juist in het licht van het feit dat bij de dood de beslissing gevallen is. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, maar bekeert u. Want vergeet het niet, wie sterft zoals hij geboren is, zal omkomen. En alleen wie door de genade van God in Christus geborgen is, die zal onmiddellijk bij het sterven tot Christus zijn hoofd worden opgenomen. Ja, als je daar nu iets van mag kennen, heb je dat dan altijd? Is er dan voor een kind van God, die Christus als borg en zaligmaker heeft leren kennen, dan geen hoop en vrees meer? Kan Christus dan in het leven van iemand die oprechte Heere vreest niet zo verborgen zijn? Kan alles niet geschud en geslingerd worden door twijfel en aanvechting? O, zeker. En het is zo dat soms mensen die oprechte Heere vrezen zo ontzaggelijk tegen de dood kunnen opzien. Maar toch is het waar. Ondanks hun twijfels en ondanks hun strijd, dat wie deze genade die in Christus is kent, dat die van stonde aan bij Christus haar hoofd is. En dat niets hen daarvan kan scheiden. Voor hen geldt het, dat ook al is de dood nog een vijand, en daar komt die vrees vandaan. Omdat die dood een vijand is. En behoort tot het rijk van de vijand, tot het rijk van de vorst der duisternis. Dat die dood, ondanks dat het een vijand is, door God gemaakt wordt tot een poort. Een poort tot het eeuwige leven. De dood wordt een afsterven aan de zonde. En een ingaan tot in het eeuwige leven, eeuwig met Christus. Het hoofd. En daarom staat er in de schrift dat wonderlijke woord in Psalm 116. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. De dood kostelijk? Hoe kan dat nu? De dood is toch een vijand? De dood is toch iets ontzettends? Ja, dat is het ook. En laten we jonge mensen daar maar nooit spottend of gekscherend over spreken. De dood is een vijand, iets ontzettends. Maar de dood van Gods kinderen is kostbaar, kostelijk in de ogen van de Heere. Waarom? Omdat zolang Gods kinderen nog niet gestorven zijn, zij hier op aarde leven en nog zoveel last hebben van het vlees en nog zoveel de Heere bedroeven door de zonde die in hen woont en die in hen blijft. Maar wanneer ze door de Jordaan van de dood zijn ingegaan in de heerlijkheid, dan zijn ze voorgoed bij Christus en bij de drie enige God. En dan zal met recht en ten volle nooit meer iets hen scheiden van de liefde van God in Christus. En zoals een bruidegom verlangt om zijn bruid altijd bij zich te hebben, zo verlangt God in Christus om zijn kerk bij zich te hebben. En om zijn kerk altijd en volkomen bij zich te hebben, moet het door de Jordaan van de dood heen. En daarom is die dood van zijn gunstgenoten kostelijk. Iets verheugens voor de Almachtige God. En daarom zal hij ook maken dat het pad door de doodsrivier voor zijn strijdende kerk toch een gemakkelijk pad zal zijn. Hij baant de weg en hij zorgt dat de zijne van stonde aan bij Christus zijn. Maar er is nog meer wat onze catechismus zegt en ook wat Job hier uitspreekt in het woord wat we als tekst bij dit gedeelte gekozen hebben. Het is natuurlijk zo dat wanneer iemand sterft dat zijn ziel onmiddellijk bij de Heere is, wanneer hij Christus gekend heeft. En wanneer hij in zijn zonde geleefd heeft en daarin gestorven is, dat hij onmiddellijk is op de plaats van het gericht, de buitenste duisternis. Maar wat gebeurt er verder? Wel, u leest in onze catechismus dit. Dat er ook iets gebeurt met het vlees. Dat betekent het lichaam. U weet wat er gebeurt bij het sterven. Dan wordt het lichaam na enkele dagen meestal toevertrouwd aan de aarde. De begrafenis vindt plaats. En dan in de aarde gaat het lichaam tot ontbinding over. Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Dat is het ontluisterende van het sterven. Dat ons lichaam vergaat tot stof. Maar dat is het laatste niet. Ook met dat vlees gebeurt iets. In de eerste plaats moeten we zeggen dat de Heere Jezus Christus, zelfs wanneer het vlees van zijn volk tot stof vergaat, dat hij de wacht houdt over hun lichamen. Prachtig staat dat in de Westminster Catechismus. U weet wel, die hele bekende catechismus die nog steeds gebruikt wordt in Engelstalige gebieden. In de Westminster Catechismus staat, wanneer het gaat over het sterven, dat het lichaam in de aarde daalt en tot stof wordt, maar dat Gods kerk geloven mag dat het lichaam, ook wanneer het tot stof vergaat, nog met Christus verbonden is. Met andere woorden, dat Christus nog met dat lichaam is en dat Christus voor dat lichaam zorg draagt en dat Christus ervoor instaat dat er niets van dat lichaam verloren zal gaan en dat het straks volmaakt zal worden opgewekt uit de dood. En de tekst die daarvoor aangehaald wordt is 1 Thessalonicenzen 4, u moet dat gedeelte maar eens nalezen. Dat Gods kinderen inslapen in de slaap des doods. En dat hun lichamen slapen, en dan staat er in de grondtekst, in Christus. Die lichamen die in de aarde tot stof vergaan, slapen in Christus. Dat betekent, er is een bijzondere zorg van de grote hoge priester voor het stof, voor het ten ondergaande lichaam. En dat is daarom, omdat dat lichaam uit het stof moet worden opgewekt. Wanneer? Op de grote dag. Dat zal wat zijn. Want op die grote dag, de dag van de wederopstanding, dan zullen alle lichamen worden opgewekt. Tot die dag was alleen de ziel of in de hemel, of in de plaats der duisternis, de hel. Maar op de dag van de opstanding, wanneer het eindgericht plaats zal vinden, dan worden alle lichamen opgewekt uit de dood. De lichamen van hen die verdronken zijn, de lichamen van hen die door de wilde dieren verscheurd zijn, de lichamen van hen die begraven zijn, de lichamen van hen die nooit een begrafenis hebben gekend. Alle. Oh, dat was voor de oude Griekse wijsgeren in de tijd waarin het Nieuwe Testament geschreven werd een iets onverteerbaars. En ze hebben er wat mee gespot met die leer van de wederopstanding der doden. Maar de kerk heeft vanuit het woord van Christus het altijd vastgehouden. Tegenover allerlei ongeloofstheorieën, dat ook het lichaam zal worden opgewekt. En dat het lichaam zal opstaan voor de troon van God. En dat lichaam en ziel verenigd zullen worden. En dat wij met lichaam en ziel geoordeeld zullen worden. En dan zullen we voorgoed. En dan dus met lichaam en ziel. Of in de hemel zijn. Of in de hel. En ook op dit punt moeten we nog wat verder gaan, gemeente. Er staat namelijk dat onze belijdenis hier uitspreekt dat door de kracht van Christus het vlees wordt opgewekt en wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En u hebt het al begrepen, daar spreekt het geloof. Voor wie in Christus mag zijn en het hoofd Christus mag kennen, geldt dit ten volle. Dat hun lichamen bewaard door Christus straks opgewekt worden. En dat zij met een nieuw lichaam aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zullen worden. Maar er is ook de keerzijde. Dat ook degene die Christus niet kennen. En wier zielen al in de plaats der duisternis geweest zijn, op zullen staan. Hoe zij op zullen staan, ach, wij weten het niet. Laten we daar ook maar niet over gaan filosoferen. Het is op zich aangrijpend en ontzettend genoeg. Maar in elk geval niet met een verheerlijk lichaam. Daniël spreekt in hoofdstuk 12 over de verrijzenis van hen die buiten de genade van Christus geleefd hebben. En hij noemt het, ze staan op met een lichaam der afgrijzen. Wat dat woord precies inhoudt, is niet helemaal te zeggen. Het is een wat duistere uitdrukking. Maar het betekent in elk geval niet met een verheerlijk lichaam. Maar wie in Christus Jezus is, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, die zal wanneer hij op de dag van het oordeel, op de dag waarin Christus komt op de wolken, opstaat uit de doden, niet alleen een verheerlijkte ziel, maar ook een verheerlijk lichaam hebben, dat aan Christus gelijkvormig wordt. Wat is het verheerlijkte lichaam? Dat betekent allereerst volgens de schriften dit. Dat is een lichaam waarin alle gebreken en alle ziekte en alle ellende die het gevolg is van de zonde ontbreken zal. Met andere woorden, het zal een volmaakt lichaam zijn. Hoe iemand hier op aarde ook geleden kan hebben, ernstige ziekte, vele operaties ondergaan, veel pijn en verdriet geleden. Wanneer God in Christus hem bekleedt met een verheerlijk lichaam, dat betekent een lichaam wat nooit meer vermoeid zal zijn, wat nooit meer ziek zal zijn, wat niet de gevolgen van ziekte of van operaties of van pijnen kent. Het is een volmaakt lichaam. Een lichaam wat er ook volmaakt uitziet. Wat blinkt, zegt de apostel, van de glans van de grote God. Hoe we dat ook moeten voorstellen. Het is duidelijk, het is een verheerlijk lichaam in die zin dat het een volmaakt lichaam is. En dat mensen die hier op aarde ledematen moesten missen, of het laatst van hun leven ernstig ziek werden en daardoor getekend werden, die tekenen van het verdriet en van de pijn, die gebreken van het lichaam, ze zullen voorbij zijn. Een volmaakt lichaam. Maar het betekent nog meer. Het betekent ook een lichaam waarin de zonde volledig afwezig is. Verheerlijkte ziel en een verheerlijk lichaam, dat betekent een mens die met lichaam en ziel weer volmaakt beantwoordt aan de bedoeling van zijn schepper. Dat betekent die met lichaam en ziel de zonde achter zich heeft gelaten. Geen spoor van zonde is in zijn of haar ziel of lichaam meer te vinden. Ze zullen God volmaakt kunnen eren. En juist dat element, gemeente, kan in het leven van een kind van God, wanneer hij door de Heere veel wordt opgezocht en verlangen mag naar de dag dat hij zonder zonde hem mag kennen en hem mag dienen. Juist dat punt kan een zaak van groot heimwee worden. Want je kan soms zo moe worden van jezelf. Zo dodelijk vermoeid van de zonde. Zo dodelijk vermoeid van het altijd weer God bedroeven. En altijd weer eigen wegen gaan en als een schaap ronddwalen dat onbedachte herder heeft verloren. Dan kan juist dat vergezicht op het volmaakte lichaam en de volmaakte ziel het hart als het ware met verlangen vervullen. Heere, wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanzicht geprezen, zonder zonde voor hem te mogen staan. Er is nog iets. Paulus zegt in een heel diep woord in 1 Korinthe 15, dat wanneer de lichamen opgewekt worden uit de doden, dat zij dan opgewekt zullen worden, niet alleen met een verheerlijk lichaam, maar ook met een geestelijk lichaam. Wat bedoelt Paulus daarmee? Bedoelt hij dan dat wanneer het vlees wordt opgewekt door de kracht van Christus en met de ziel verenigd, dat ze een geestelijk lichaam hebben in die zin dat je het lichaam niet kan zien, dat het een geest is? Nee, zo niet. Ze hebben een werkelijk lichaam. Een lichaam van vlees en bloed. Maar dat lichaam, en dat bedoelt Paulus, dat zal volkomen beheerst worden, vervuld worden met de Heilige Geest. Het zal een geestelijk lichaam zijn in de zin dat het vervuld is met de Heilige Geest. Dat het tot de uithoeken van het lichaam en van de ziel, als ik het zo zeggen mag, zo vervuld is met de Geest, dat het zich geheel geeft aan God. En dat het geheel vervuld is met God. Hem wil dienen zonder vlek en zonder zonde. Hem wil groot maken. Volkomen vervuld met de Geest van Christus, haar hoofd. Ja, ook dat betekent het een nieuw lichaam te ontvangen. En zo mogen ze dan gelijkvormig zijn aan het lichaam van de Heere Jezus. En aan de ziel van de Heere Jezus. Aan de Heere Jezus zelf. Want ook de Heere Jezus is nu hij in de hemelen is volmaakt in de zin dat zijn lichaam een volmaakt lichaam is en zijn ziel een volmaakte ziel. Ook hij is altijd geweest zonder de zonde. Ook hij is altijd geweest vervuld met de Heilige Geest om de wil van zijn Vader te doen zonder dat daar iets aan ontbrak. Zo mogen ze gelijkvormig zijn aan het lichaam van Christus. En daarom is er in de hemel een heel bijzondere gelijkenis. Daar is een familiegelijkenis in de hemel. Hier op aarde is, als het goed is, de kerk al een familie, het volk van God. Maar in de hemel komt dat ten volle tot openbaring. Daar is de kerk één familie en ze hebben allemaal een familiegelijkenis. Net zoals soms hier op aarde, soms een broer en een zuster of twee zusters of twee broers als twee druppels water op elkaar kunnen lijken. Zo zal er in veel heerlijker zin een familiegelijkenis zijn in de hemel. Hoe verschillend ze ook zijn, ze zullen allemaal de gelijkenis van Christus vertonen. Geestelijk lijken op de Heere Jezus Christus, zijn beeld dragen. Kijk, dat is het vooruitzicht voor de kerk, gemeente. Dat is het vooruitzicht door de dood en door de wederopstanding heen. En de vraag komt dan toch heel indringend tot ons. Zal het ook ons deel zijn? Zullen ook wij straks, wanneer het uur van onze dood slaat, onmiddellijk bij Christus zijn? Zullen ook wij in de grote dag van de opstanding bekleed worden met een verheerlijk lichaam en die gelijkenis, die geestelijke gelijkenis van Christus gaan vertonen? Kijk, dan is het nodig dat we hier in dit leven de bekering kennen. We zouden het ook zo kunnen zeggen, dat wij hier in dit leven Christus ons hoofd leren kennen, zoals de catechismus dat hier noemt. Want alleen wie Christus hier in dit leven als zijn hoofd, of zoals Job het zegt, als zijn verlosser leert kennen, die zal inderdaad met verwachting de dood en de opstanding tegemoet kunnen zien. Christus ons hoofd, Christus de verlosser. Kennen we hem door een waar geloof en in de weg van de waarachtige bekering? Oh, er zijn heel veel mensen die deze schone erfenis wel willen. Ze willen sterven met de arme Lazarus. Maar ze willen leven met de rijke man. Is het niet zo? We willen sterven onder Christus het hoofd, maar leven voor eigen rekening. Gemeente, zo kan het niet. Zullen wij sterven onder de vleugels van die grote verlosser, Jezus Christus? Zullen wij sterven onder dat grote hoofd, Jezus Christus? Dan zullen we hem in dit leven moeten leren kennen. En daarom, als u denkt dat het allemaal nog wel kan en dat het allemaal nog wel mee zal vallen en dat u nog wel tijd hebt om uw eigen leven te leiden en om door te gaan op eigen paden, u vergist u en uw vergissing dreigt een dodelijke vergissing te worden. Want we kunnen niet leven als de rijke man en dan nog een stille hoop hebben dat we wel zullen sterven als de arme Lazarus. Als u leeft als de rijke man en leeft voor eigen rekening en zorgeloos leeft misschien, of wat bouwt op wat uiterlijke orthodoxie of godsdienstigheid of wat dan ook. Als u zo leeft zonder Christus en zou sterven, u komt om. En ik kan niet schilderen, mijn woorden zijn daarvoor veel te gebrekkig, wat dat nu eigenlijk is. Het is veel erger als mensen woorden kunnen zeggen. En daarom bid ik u, jonge mensen, ouderen van Christus wegen, laat u met God verzoenen, nu het nog het heden der genade is. Laat u met God verzoenen. Laat u overtuigen door het woord van God en door de geest van God dat u zondaar bent. Zoek de Heere in een rechte, bijbelse, geestelijke weg. Want als u hier uzelf niet leert kennen en Christus niet leert kennen, dan zult u het zeker op de grote dag. Als u hier niet overtuigd wordt van uw zonde en van uw schuld, dan zult u in een ogenblik overtuigd worden van uw zonde en van uw schuld op die dag. Als u hier niet een zicht krijgt op de noodzakelijkheid van Christus, dan zult u er daar iets van zien, maar dan zal het te laat zijn. En daarom bidden we u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En dan zegt Job dat die Heere Jezus Christus, die Job door de profetische verten aanschouwde, een levende verlosser is. Een verlosser die opgestaan is. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die de dood heeft overwonnen. Die de zonde heeft overwonnen. Die de helle machten heeft overwonnen. En zou hij dan niet bij machten zijn om u die met zoveel vragen loopt. Om u die zeggen moet, ik heb zoveel schuld, mijn zonde. Het is als bergen die ik niet weg kan krijgen uit mijn leven. Zou hij dan niet bij machten zijn om die bergen te slechten, om de banden en de benauwenis te breken? Die verlosser waar Job van spreekt is sterk. Almachtig, Heere der Heerscharen is zijn naam. O, zouden we dan niet juist ook in het licht van deze dingen straks in stilte onze knieën buigen en zeggen, Heere, ik moet sterven. Ik moet voor u verschijnen. Dat is zeker. En ik kan niet sterven. En ik kan voor u niet bestaan. Want ik ben onbekeerd. Ik ben een zondaar. Heere, bij u is toch verlossing. Zou u me in Christus willen aanzien? Zou u me willen bekeren? Zou u me vanuit uw belofte willen onderwijzen? Zou u me willen leren wat geloof, wat bekering is? Dat is nodig. Om het zo uit genade te leren. Dat God nu in Christus een gaarne vergevend God is. En dat die levende verlosser zich nu aan schuldige zondaren, die niets van die genade verdienen, wil openbaren. En zulke zondaren die Christus leren kennen, die gaan ook door de genade van God soms over dood en over graf heen zien. Zoals Job in de bitterste nood van zijn leven, te midden van zijn klachten, ineens door het geloof de zon der gerechtigheid ziet opgaan. En het zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof, ook over mijn stof, opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, als dit allemaal verteerd zal zijn, bedoelt hij, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen, deze mijn ogen, zullen hem zien, en niet een vreemde. Kijk, dat is het wonder. Job had in zijn leven God leren kennen. Christus was zijn losser. En God was zijn sterkte. En nu mag hij door het geloof zeggen, dan zal ik geen vreemd God ontmoeten. En daarom kan Job sterven. En verlangt hij op dit moment in de ellende van zijn leven ook te sterven. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ja, zo spreekt Job van het uitzicht over de dood en door de opstanding heen. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wat een genade, wat een zegen, wat een toekomst. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, laat dat wat we zojuist zongen waar mogen zijn of waar mogen worden in ons leven. Want er zijn er onder ons die dat door genade mogen beoefenen. Dat u een rechterhand hebt gevat. En dat u hen leidt door uw raad. En dat u hen eenmaal in heerlijkheid zult opnemen. Maar u weet ook dat er nog zoveel zijn. Nog te velen zijn. Die het misschien wel meegezongen hebben. Misschien gedachteloos meegezongen hebben. Misschien ontroerd meegezongen hebben. Maar die deze dingen niet kennen. Die er buiten staan. Heere, geef dan dat we het maar biddend mogen zingen. Met een biddend hart, o God, geef dat ook aan mij. En laat het mogen zijn, Heere, dat er onder de gemeente werkzaamheden mogen komen. Meer en meer. Om dat grote heil te vinden, daar het alleen bij u te verkrijgen is, om Christus wil. Geef ook dat we niet bouwen mogen op losse gronden. Of op een wankel fundament. Op de zandgronden die weg zullen spoelen als de stormregens komen. Maar dat we niet mogen rusten voor onze ziel gebouwd is. Op die grote verlosser, op dat vaste fundament van het enige hoofd, Jezus Christus. Heere, breek dan alles in ons leven maar af wat dat in de weg staat. En bouw uw koninkrijk onder ons. Dank voor alles wat u gaf, ook in dit ogenblik. Neem het zondige genadig weg. En geef uw zegen ook over de verkondiging van uw woord. Breng ons vanavond weer hier, wanneer we verder hopen te gaan met het overdenken van het leven van Abraham. Zegen ook dat woord, Heere. We vragen het in alle eerbied om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 16, vers 5 is onze slotzang. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. 16, het vijfde vers. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.